benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Hoe ga je om met tegenslagen in je leven en is veerkracht te trainen? Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei van BNR Nieuwsradio. Deze zomer hoor je de mooiste gesprekken van afgelopen seizoen. In september had ik het over veerkracht met twee gasten. Ten eerste Hans van Breukelen, wereldberoemd keeper. Hij schreef ook de boeken Mentale Innovatie en Maak Je Comeback, geïnspireerd op tegenslagen in zijn eigen leven en de comeback die hij daarna maakte. Welkom Hans, mooi dat je er bent.
Dankjewel Ben voor de uitnodiging.
Tegenover hem zit Marjolein Kaniels. Zij is hoogleraar organisatieleren in de kennismaatschappij aan de Open Universiteit. Zij doet onderzoek naar veerkracht. Marjolein, ook leuk dat jij er bent.
Dankjewel.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Bij Yacht weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de nieuwe partner van de Ben Tichelaar podcast.
We gaan het hebben over veerkracht. Ik begin meteen met een vraag aan jullie beiden. Gaan we eerst maar eens even naar Marjolein. Als er nou één ding is wat je hebt geleerd op het gebied van veerkracht, waarvan je zegt, nou, dat moet eigenlijk iedereen weten. Wat zou dat zijn in jouw geval?
Nou, je hebt een bepaalde mate van veerkracht. Die zit in je persoonlijkheid. Maar je kunt je veerkracht ook verder ontwikkelen. En Een beetje tegenslag helpt erbij zelfs.
Interessant. Maar dat betekent, we gaan zo meteen de diepte in. Hè? Maar mensen die zeggen, ja, het is gewoon, of je hebt het of je hebt het niet, dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar. Precies, je kunt het ontwikkelen.
Je kunt het ontwikkelen. Mensen die zeggen het is helemaal te leren, dat is ook niet waar.
Nee, want het zit ook voor een deel in je persoonlijkheid. Ja, en in de manier waarop je bent opgevoed.
Ja, dus beide zijn belangrijk. Nou, daar gaan we het verder op in. En natuurlijk vooral zijn we ook benieuwd naar de vraag, hoe kan je dat dan ontwikkelen? En Hans, als jij nou één ding zou willen delen of mocht delen op het gebied van veerkracht, van je zegt, nou, dat moet echt iedereen weten. Waar zou jij mee starten?
Twee dingen. Eén, dat je voor jezelf een drang voelt om niet akkoord te gaan met de situatie waarin je zit. Je moet een urgentie voelen.
Ja.
En de tweede is, denk ik, dat je je kwetsbaar moet durven opstellen.
Oké. En kwetsbaar opstellen, dat kan je natuurlijk op allerlei manieren uitleggen. Wat bedoel je daarmee? Betekent dat je bijvoorbeeld fouten toegeeft? Of?
Bijvoorbeeld, maar daar voor kwetsbaar jezelf opstellen is voor mij zelfreflectie een basis.
Ja.
En doe dat dan vooral in veiligheid met iemand die je goed kent.
Ja, waarom zijn jullie zo gegrepen door dit onderwerp? Dat vind ik wel heel interessant. Marjolein, waarom is dit onderwerp interessant voor jou?
Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in leren en in jezelf verbeteren. En als je jezelf wil verbeteren, dat kan door iets te proberen. En ja, dan maak je wel eens een fout. En dan ervaar je tegenslag. En het mooie is van die fouten die je maakt en de tegenslag die je ervaart, is dat je dan eigenlijk een richting krijgt van waarin je je dan verder kunt verbeteren.
Ja.
Maar dan moet je dus wel kunnen omgaan, emotioneel kunnen omgaan met die tegenslag. En ik vind het heel fascinerend dat sommige mensen daar heel veel energie uit krijgen, uit een tegenslag, en juist aan de slag gaan om zich verder te ontwikkelen en om met de zaken die op hun pad komen om te gaan, terwijl andere mensen veel meer in de put raken.
Ja.
Ik wil graag weten waar dat dan in zit en hoe je dat eventueel mensen kunt helpen en zich laten verbeteren, zeg maar.
Als ik goed naar je luister, dan zeg je dus ook, hè, dat is tegenwoordig heel populair om te zeggen, fouten maken mag. Hè, en je moet er gewoon experimenteren. En af en toe dan ga je op je snuffert, maar dan moet je gewoon weer opstaan. Maar dat gewoon weer opstaan, dat is dus nog niet zo makkelijk.
Nee.
En als je dat dus beter kunt, als je dat beter begrijpt hoe dat werkt, dan durf je misschien ook meer.
Dan durf je ook meer. Er zijn verschillende strategieën, hè, waarop je kan omgaan met tegenslag. Als er een negatieve gebeurtenis gebeurt, vanuit de wetenschap weten we dat je dan eerst een appraisal krijgt.
Hoe noem je dat? Wat krijg je?
Een appraisal. Dus
een appraisal. Oh ja, je waardeert dat op de een of andere manier.
Je maakt een inschatting daarvan. Ja. En die eerste inschatting is, ja, moet ik nou vluchten? Wat is dit voor situatie waar ik in zit? Wat moet ik doen? Er komt een tweede inschatting achteraan. aan. Ja. En dat is, kan ik dit aan? Hè? En dan ga je iets doen. En wat je dan gaat doen, dat heet dan het copingmechanisme.
Ja.
En je ziet dat mensen dat op verschillende manieren doen.
Coping, even vrij vertaald, dat is omgaan met tegenslag.
Omgaan met de tegenslag. En je ziet dat een aantal mensen zullen op een positieve manier daarmee om kunnen gaan. Dat kan door bijvoorbeeld zaken te relativeren, door humor te gebruiken, door sociale relaties aan te gaan, te zeggen van nou, wat mij nou is gebeurd.
Ja, wat Hans ook al zei, dat je samen met iemand de situatie gaat beoordelen, bijvoorbeeld doorspreken.
Precies, of een actieplan maakt van nou, hoe ga ik hiermee om? Mensen kunnen ook negatieve copingmechanismes hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn boos worden, of je juist jezelf de schuld geven, dus dat heet dan self-blame, of je helemaal onttrekken aan die situatie, gewoon ontkennen dat het ooit is gebeurd. En je ziet, als mensen dat doen, dat dat kan leiden tot vluchtgedrag en dat mensen bijvoorbeeld naar verslavende middelen grijpen.
Ja, precies.
Dus dat kan leiden tot depressie. Ja.
Ja, maar dat is dus wel interessant. Coping is niet altijd positief. Het is niet zo dat mensen altijd, als je het over coping hebt, dat het altijd goed gaat. Maar er zijn dus ook mensen die mechanismes hanteren, strategieën hanteren, waar ze zelf niet veel beter van worden.
Ja. Precies. En dat kun je proberen om te buigen. Hè? Want voor een deel zit het in je persoonlijkheid wat je favoriete copingstijl is.
Ja.
Maar het zit ook in je ervaring en in je opvoeding hoe je dat hebt aangeleerd.
Oké, dat is grappig. Leuk om dat te weten. Dan weten we al een klein beetje waar we staan. Ik ga nog eventjes weer terug naar Hans. Want ja, die fascinatie dus met veerkracht. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan?
Nou, dat is denk ik vooral geweest in 1987... toen ik voor mezelf een geboren verliezer voelde. Zo werd ik ook genoemd. Ik was het Nederlands elftal uitgezet. Ik had van mijn hobby wel mijn werk mogen maken. Maar dat voelde echt... ik twijfelde aan alles. Mijn zelfbeeld was naar de knoppen. Nou ja, dan komt er op een gegeven moment je vlucht uit Nederland met je vrouw en kinderen in een berghut in Zwitserland om geen Nederlanders tegen te komen. En mijn vrouw, die ik van mijn 17e af kende, die ging voor me staan en zei van ga je vechten of vluchten?
Ja.
En toen zei ik wil wel vechten, maar ik weet verdomme niet hoe.
Ja.
En toen zei ze, maar waarom ben je keeper geworden? En toen nam ze me eigenlijk mee naar de oorsprong. De oorsprong waarom ik eigenlijk juist helemaal gek was van keepen.
Ja.
En dat vertelde ik haar. En toen zei ze letterlijk tegen mij, waarom stop je daar dan niet al je energie in? Nou, ik dacht dat ik op dat moment gek was. Want zij stond altijd aan mijn zij van amateurs tot en met Nederlands elftal.
Ja.
Bij ons stond de bal centraal. Zij en de kinderen, die werkten aan alle kanten mee. En die zei tegen mij, waarom stop je daar dan niet al je energie in? Waarop ik zei, hoe bedoel je dat dan, zegt Hans. Hoe bereid je nu voor op een wedstrijd? En dan zag ik mezelf alleen maar fouten maken. En dan dacht ik, die fouten moet ik niet maken. Toen zei ze, als je diezelfde tijd benut om je de ene en de andere de redding zien te maken, dan ga je met een heel ander gevoel het veld in. En als je dan van een geboren verliezer in 87 binnen 10, 11 maanden met je collega's van PSV en Oranje een gemaakte winnaar wordt, dat heeft mij als mens zo ongelooflijk gevormd dat ik geloof dat iedereen die echt op zijn bek gaat uiteindelijk, zelf de veerkracht kan hebben om met een aantal stappen weer de regie over zijn eigen leven te krijgen.
Ja.
En dat fascineert mij. En dat wil ik graag met mensen delen.
Het is wel mooi dat je echt helemaal teruggaat naar 1987. Wij zaten hier in het voorgesprek al een klein beetje eens met elkaar daarover over te hebben. Of we dat allemaal hadden meegemaakt. Maar Jolijn, jij weet dat ook nog, 1988, hè?
Absoluut.
Ja, Nederland Europees kampioen. Met jou in het doel dus, hè, Hans. Maar wat dat dus voorspeelde, wat je dus nu net beschrijft, daar had ik dus geen weet van.
Nee. En dan zie je hem bijna, 30 jaar later. Nee, ruim 20 jaar later, 25. Toen ik directeur geweest was van de KNVB, ik na een jaar mee stopte.
Ik wou er zelf niet direct over beginnen.
Toen viel ik voor mezelf in een zwart gat.
Ja.
En toen had ik bijna hetzelfde negatieve zelfbeeld. Was ik dingen weer aan het vermijden.
Ja.
En toen dacht ik van ja, weet je, ik liep lekker te golven. Ik had nooit zoveel golven. Ik ging met mijn vrouw allerlei vakantietjes houden. En ik voelde me diep ongelukkig. En toen dacht ik, wil ik zo verder oud worden met dit negatieve gevoel? En dat is weer de aanleiding geweest om dat boek te schrijven van Maak je comeback samen met Benno Diederichs. En dit zijn voor mij nog triviale voorbeelden. Hè? Want 12 jaar geleden verloor ik mijn vrouw aan alvleesklierkanker. En
de vrouw
is
die jou überhaupt had geholpen om die stappen te maken.
Waar ik bijna 36 jaar samen mee samen geweest ben. Het feit dat ik over mijn vrouw begin, ze inspireert mij nu nog. Zij heeft mij mede aangezet om weer een nieuwe relatie aan te gaan. Ik ben 5 jaar geleden met Caroline getrouwd.
Mooi.
En dat zijn allemaal cadeautjes. En als ik dan over mijn overleden vrouw praat, is dat nog steeds in een hele positieve mindset. En daar heb je weer, want je denken bepaalt je gevoel en je gevoel je gedrag. En ik vind het zo mooi om mensen handvatten te geven dat ze, als ze bewust zijn, dat ze andere beelden voor zichzelf kunnen oproepen of andere woorden tegen zichzelf gaan gebruiken, dan gebeurt er iets. En daarvoor heb je soms wel af en toe even iemand nodig die daarnaast je staat, is mijn ervaring.
En je hebt de indruk, Hans, dat deze tegenslagen, dat die jou dus een veerkrachtiger mens ook hebben gemaakt?
Nou, misschien nog wel completer. Omdat je van alles en nog wat hebt gezien. En ik moet zeggen, en dat sluit ook wel aan bij wat Marjolein zegt. Ik noem pech, het geluk van pech noem ik dat. Je kunt zelf bepalen hoe jij met tegenslag omgaat. En dat is voor de ene veel makkelijker dan voor de ander. Maar dat neemt niet weg dat ik geloof als je op je bek gaat, dat je met je kop tegen de muur aanloopt, of een burn-out of weet ik wat, dan zijn dat momenten waar je ongelooflijk sterker uit kunt komen als je inzicht naar jezelf kunt krijgen. Dus die zelfreflectie.
Ik ga even weer naar Marjolein, aan de overkant van de tafel. Onderzoek laat ook zien dat dat dus zo werkt. Hè? Dus dat tegenslag kan helpen om je veerkracht te laten groeien.
Dat is inderdaad waar. Je hebt tegenslag nodig. Maar uit onderzoek hebben ze een keer uitgezocht. Als je nou tegenslag ervaart, kun je daarmee die veerkracht echt opbouwen. En in het onderzoek hebben ze mensen allerlei negatieve gebeurtenissen voorgelegd die echt heel erg varieerden. Tussen relatieproblemen, ziektes in de familie, ook tot oorlog en brand en van allerlei. En ze hebben ook die mensen gevraagd, hoe lang geleden is dat gebeurd?
Ja.
En hoe sta je nu in het leven? En daaruit bleek dat mensen die intense trauma hadden meegemaakt, die waren vaak op dit moment nog steeds ongelukkig. Ook al was dat al lang geleden gebeurd. Dus dan zou je zeggen, nou, meer tegenslag leidt niet tot meer veerkracht. Maar uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat mensen die eigenlijk nauwelijks tegenslag hadden meegemaakt, waren ook niet gelukkig, hadden ook mentale problemen, zaten helemaal niet goed in hun vel. Dus eigenlijk is de conclusie, de mensen die het nog het meest gelukkig waren, dat waren de mensen die enige mate van tegenslag hadden meegemaakt. Dus eigenlijk is de conclusie, een beetje tegenslag helpt.
Hey, en Marjolein, wat zijn dan dingen die je kunt doen om aan je veerkracht te werken? Dus als je te maken krijgt met tegenslag, wat doen mensen dan waarvan blijkt dat het dan uiteindelijk ook positief uitpakt?
Je kunt zaken relativeren, dus in een groter perspectief bekijken, humor gebruiken, relaties aanspreken en zeggen van nou, hè, dit is mij overkomen, dus we praten over je problemen. Een actieplan opstellen, hè, even dus een stapje terug en denken van oké, dit is gebeurd, wat kan ik nou doen om het beter te maken? Ja, dat soort dingen kun je allemaal doen.
Ja, dat zijn best wel, klinkt eigenlijk voor de hand liggend, maar je denkt er blijkbaar niet om als je dus in zo'n lastige situatie zit.
Nee, dat denk je niet aan. Dat komt omdat je eerste reactie is emotioneel.
Ja.
Je eerste reactie is paniek wellicht. En dan, misschien kan ik dit niet aan. Ja, en dan hangt het een beetje af van je persoonlijkheid wat je dan gaat doen.
Ja, dat is wel grappig. We gaan zo even terug naar jou, Hans. Maar ik wil even onderstrepen dat wat Hans net zei, dat is hoe je dus gaat denken over dit soort dingen, dat je dus als de stap naar rationele, noem maar, reflectie of zo maakt, dat is dus wel een hele belangrijke.
Ja. En daar zit ook een leereffect, zeg maar. Als je iets overkomt en het grijpt je erg aan, zou ik willen aanraden, nou, neem een stapje terug en overweeg je opties. Hè, welke stijlen van hiermee dealen heb je? En wat is een positieve stijl die bij jou past?
Die bij jou past, ja. Hans, in de boeken die je hebt geschreven, Maak je Comeback, en ook het laatste boek of het nieuwste boek, Mentale Innovatie. Daarin ga je er heel sterk van uit dat mensen zelf bepalen hoe ze met uitdagingen en ook met tegenslag omgaan. Hoe werkt dat dan precies? Kan je dat echt zelf naar je hand zetten allemaal?
Ik zeg je, Ben, ik heb in beide gevallen en het boek Maak je Comeback heb ik ondersteuning gehad van Benno Diederik, de andere auteur van het boek.
Ja.
Dat is een executive coach. Die kende ik al een aantal jaren. En die had een model op de plank liggen. Zo noemde hij dat, het comeback model.
Okay.
En dan ga je dus inderdaad van vallen naar regie. En dat zijn 8 stappen. En als je dan dat boek ziet, dan kun je jezelf eigenlijk aan de hand nemen. En dan kun je per stap kun je eigenlijk je eigen plan gaan maken, zoals je dat zegt. En weer vooruitzicht. Nou, en die bestaat uit wat ik al noemde drang, urgentie. Dan krijg je inzicht, willen kunnen.
Ja.
Dan krijg je durven. En dat is wel een hele belangrijke. Urgentie en durven zijn net de 2 belangrijkste stappen om weer jezelf in beweging te zetten.
Omdat je daar ook over misschien negatieve emoties heen moet stappen.
Exact,
op een gegeven
moment. Maar ja. De belangrijkste vraag die we soms vergeten is te stellen: gun je het jezelf wel?
Okay.
En gunt jouw omgeving jou die verandering wel? En dan word je weer, dan ga je regie pakken. Maar dat is na een eenmalige keer dat je op je gezicht gegaan bent. En daarom ook die verlenging naar mentale innovatie, waarin je ook met 4 stappen toch kan zorgen dat je jezelf iedere keer reflecterend toch aan de goede kant blijft zitten. En dat je weer niet, nou laat ik maar zeggen, ver van jezelf vandaan drijft, weer in een spagaat komt te zitten en denk je, wat is mij nou weer overkomen?
Dus eigenlijk is dat na een comeback, zeg maar, een soort voortdurende verbetering waar je naartoe gaat werken.
Ik noem het maar duurzaam, maar dat is een mooie.
Ja, precies. Ja.
En dat is met samen in deze tijd, toch?
Ook samen met Benno Dieter is geschreven. En Bas Kodde heeft ook nog meegewerkt. Hè?
Ja, Bas Kodde, hoogleraar aan de Universiteit Nijrode, op gebied van leiderschap en managementontwikkeling. En het mooie daarvan is dat Bas in dat laatste boek eigenlijk onze onderzoeken en die van mensen zoals jij, Marjolein, eigenlijk gebruikt hebben om eigenlijk ons onderzoek te valideren.
Ja.
En dat is wel een hele mooie combinatie.
Je zei, het moet je ook gegund worden. Je refereerde zelf net al eventjes aan je periode als technisch directeur van de KNVB. Niet de gelukkigste periode uit je loopbaan. Werd het je toen gegund om gewoon weer verder te gaan? Nee, die indruk kreeg ik niet.
Je moet eerst uitgaan van je eigen gunning.
Ja.
Ik zag het nog als een soort van, nou, ik ga er alles aan doen om te kijken of we met elkaar weer dat Nederlandse voetbal op een bepaald niveau kunnen brengen. Als ik dan terugkijk, dan denk ik van misschien dat ik wel te snel eigenaar wilde worden van alle problemen die er waren. In plaats van gewoon eens even eerst de 3 maanden alleen maar kijken. Maar ja, die ging weg en die ging weg. Het Nederlands voetbal stond in brand, dus ik denk van jongen, gelijk erbovenop.
Ja.
En daarin terugkijkend had ik natuurlijk dingen heel anders moeten doen. Had ik beter moeten doen. Ik had het idee dat het door mijn handen door de vingers geglipt was. Nou, en dan vraag je jezelf, heeft het nog wel nut om door te gaan? Is het je nog wel waard om door te gaan? En dat zijn vragen volgens mij die ieder mens wel eens op zijn tijd kan stellen.
Ja.
En kijk, als je nou praat over gunnen, Dan is het op een gegeven moment dat je weer toch weer met je kop boven het maaiveld uitkomt bij de uitgave van het boek Maak je Comeback.
Ja.
Dan heb je wat ik dan noem de beoordelaars weer klaarstaan. Nou, daar hebben we het boek niet voor geschreven. Daar hebben we voor de nadenkers geschreven. Ik heb even de mensen in 2 geknipt. De beoordelaars, dat zijn de mensen die alles en iedereen de maat nemen. Het prima allemaal weten hoe het moet, maar zelf geen verantwoording dragen.
Ja.
En de nadenkers, dat zijn volgens mij mensen die bezig zijn met hun persoonlijk welzijn, dat van anderen en tot aan de wereld dan toe. En daar hebben we dat boek voor geschreven. En die stellen zich wel kwetsbaar op, hoor. Die durven zich kwetsbaar op te stellen.
Wat Hans nou net doet, kijk even naar Marjolein. Is dat ook een copingmechanisme?
Dat is ook een copingmechanisme. En het doet me ook wel denken aan de karaktertrek. Veerkracht is eigenlijk, die staat naast een aantal andere karaktertrekken, namelijk hoop, optimisme en geloof in het eigen kunnen. En die karaktertrekken samen, dat noemen we in eigenlijk psychologisch kapitaal in de wetenschap. En dat is wat je zelf meeneemt als karakter over hoe je bent en hoe je tegen tegenslagen aankijkt. Dus ook dat geloof in eigen kunnen. Van nou, ik kan dit aan, is ook een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja, maar ook dus zeg maar de mensen die het je bij wijze van spreken misgunnen, als het ware ook eventjes buiten beeld zetten en gewoon zeggen, ja, daar doe ik het gewoon allemaal niet voor.
Precies, ja. En concentreren op de dingen die je zelf in de hand hebt, dus die je zelf wel kan doen.
En nou zegt Hans, dat is wel grappig, hè? Hans heeft er dus 2 boeken over geschreven, jij doet er onderzoek naar. Als ik nou de boeken van Hans lees, of ik lees onderzoeksartikelen van jou, Marjolein, is het dan zo dat ik ook daaruit kan leren om meer veerkracht te ontwikkelen? Helpt dat dan?
Ja, dat helpt zeker. Alleen denk ik wel dat je het ook moet trainen. Want je moet een aantal keren in die situatie komen. Dat zagen we ook net. Hè? Mensen die het een aantal keren tegenslag hebben meegemaakt en het doorleefd hebben, die doen ervaring op. Dus je moet het ook een aantal keren ervaren. En zo kun je veerkracht opbouwen.
Ja. Ja,
dus met training
je moet
coaching
het dus ook echt wel meemaken. Heeft het dan zin om het ook, zeg maar, op het droge te oefenen, zal ik maar even zeggen. Dus dat je nadenkt over veerkracht en copingmechanismen nog voordat je op een gegeven moment in een rot situatie terechtkomt?
Ja, ik denk van wel. Ik denk dat je met. Er is ook gebleken uit onderzoek naar politieagenten en mensen in medische beroepen dat training en coaching helpt om veerkracht op te bouwen.
Ja, nog voordat je dus op een gegeven moment ook met tegenslagen te maken krijgt.
Precies. Ja. Ja.
Ik ga even weer terug naar Hans. Want Hans, ik ben wel heel benieuwd. Jij doet ook veel in het bedrijfsleven. Je bent een veelgevraagd spreker. Als je nou zeg maar bij bedrijven over de vloer komt, heb je dan de indruk dat dit onderwerp hoog genoeg op de agenda staat?
Nee, dat denk ik niet. Maar het voor mij het allerbelangrijkste woord. En dat heeft Marjolein net al gezegd. Maar dat is het woord veiligheid. En veiligheid thuis. En ik heb het geluk gehad als kind dat ik in een veilige omgeving ben mogen opgroeien. Ik heb steeds in veilige situaties op school gezeten. Noem het maar op. In een veilige situatie thuis. En soms kom je wel eens onveilige situaties. En dan moet ik toch altijd wel denken ook aan Lencioni. Die piramide,
ja.
Om uiteindelijk.
Patrick Lencioni, bekende managementschrijver.
Ja, precies, ja. Die begint als basis vertrouwen. Ja. Maar ik denk dat er één woord voor moet staan, dat is veiligheid. Want als je praat over vertrouwen naar elkaar, dan heb je kans om echte conflicten aan te gaan. Maar constructieve conflicten. En niet dat je er gelijk op afgerekend wordt. Dan heb je een basis volgens mij om met elkaar stappen te gaan maken naar resultaat. Want dan gaat iedereen zich verantwoordelijk voelen, betrokken voelen. En dan krijg je die resultaten. En wij roepen maar, je moet vertrouwen hebben. Dan denk je, joh, sodemieter op basis waarvan?
Ja, dat klinkt altijd een beetje klinken naar een soort tweedehands autoverkoper. Die zeggen, je kunt me vertrouwen hoor. Dat is, ja, dan denk je meteen, dat kan ik dus niet blijkbaar.
Maar je moet het wel, maar dat kan pas als iemand zich veilig voelt. En wat doen wij binnen bedrijven om mensen in feite veilig te voelen? En met name ook, en dan kom ik toch weer bij Bas Kotter terecht, bevlogenheid. Dat vind ik ook zo ongelooflijk iets. Want in bevlogenheid zit veel meer dan tevredenheid van een medewerker. Ik roep ook altijd, dat roept Bas trouwens ook, gooi dat medewerkerstevredenonderzoek zo snel mogelijk in de kliko en ga uit van een bevlogen medewerkers.
Mensen die echt emotioneel gaan voor het werk. Die echt zin in
voor
hebben.
Mij is het vitaliteit, weet je wel. Dat je fit bent in de kop, maar ook in je lijf. Dat je toewijding hebt omdat je je werk zo leuk vindt. En omdat je het zo leuk vindt, ook heel erg bezig bent om jezelf te ontwikkelen.
Ja. Nou, ik kijk weer naar de overkant van de tafel weer, Marjolein.
Ik zie gelukkig een knikkende Marjolein.
Ja, precies. Want het zijn ook thema's die in het bedrijfsleven enorm spelen. Hè? Dus psychologische veiligheid is echt een hot topic de laatste jaren. Bevlogenheid, daar gaat het ook steeds meer over. Ik zie jou knikken. Dat is dus echt belangrijk ook.
Ja, dat is heel erg belangrijk. En we weten ook uit onderzoek dat bevlogenheid precies die elementen bevat die Hans net noemt. Hè? Dus vitaliteit, de toewijding aan zaken. En ook dat je helemaal geabsorbeerd bent door hetgeen waarmee je bezig bent. En dat zijn eigenlijk drie onderdelen van bevlogenheid. En dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van burn-out, zou je kunnen zeggen.
En help me dan nog even, hoe draagt dat dan weer bij aan veerkracht? Want dat is het onderwerp waar we het over hebben. Dus hoe hangen bevlogenheid en psychologische veiligheid, hoe hangt dat nou samen met veerkracht?
Ja, het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Dus je moet wel uit elkaar houden, zeg maar. Dus bevlogenheid is echt dat je voor je werk gaat. Veerkracht is meer het incasseringsvermogen. Dus als er iets een tegenslag gebeurt, dat je daarmee om kan gaan. Maar als je dus erg bevlogen bent, ligt het voor de hand dat je ook veerkrachtiger kan reageren. Hè? Als je de psychologische veiligheid voelt in die organisatie, dan durf je daar ook met die tegenslag met anderen over te praten. En daar word je als organisatie ook veerkrachtiger van. Ja.
Nou, luister op dit moment iemand naar de radio of die luistert naar deze podcast en die zegt, al dat gepraat over veerkracht, het gaat op dit moment gewoon niet goed in mijn leven. We hebben op dit moment gewoon met tegenslag te maken. Wat is nou een tip of een advies? Gewoon één tip waarvan jullie zeggen, joh, begin daar eens mee. Ik ga eerst even naar Marjolein.
Realiseer je dat je in die situatie zit. Reageer niet meteen met je emotie, maar doe een stapje achteruit en bedenk wat je opties zijn. Bedenk op welke manier je met dat probleem kan omgaan. Wil je het aan anderen vertellen? Kun je het relativeren? Zijn er positieve manieren om met dat probleem om te gaan?
Zet eerst maar eens een paar verschillende manieren op een rijtje en kies dan iets wat bij je past. Dat zei je al eerder, dat is heel belangrijk. Ja. Ik kijk naar Hans. Laatste woorden is aan jou. Ik zit in een dip. En hier is Hans van Breukelen.
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je, wat Marjolein ook zegt, het onderkent. En dat je iemand zoekt om daar in alle veiligheid gewoon eens mee te praten. En dan is het mooi als je voor jezelf terug zou kunnen denken naar een moment in je leven waarin je echt gelukkig was. En dat je dat beeld weer oproept. En dan voor jezelf ook bedenkt van wat voor woorden gebruikte ik daar toen en wat gevoel creëerde ik, wat voor beeld zag ik voor me. En daar wil ik dan wel graag terugkomen en dan voor jezelf stappen maken om dat weer te gaan realiseren.
Ik dank mijn gasten. Hans van Breukelen, voormalig topkeeper, nu schrijver en spreker, en Marjolein Kaniels, hoogleraar organisatieleren in de kennismaatschappij aan de Open Universiteit. Dit was de Ben Tichelaar podcast over veerkracht.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.